aanwezig te mogen zijn bij de doop van Hans en Geert-Jan. Een groot voorrecht dat ik daar ook getuige van mag zijn. Voor mij ook een boel nieuwe gezichten. En dat geldt waarschijnlijk voor mij ook. Dat als u mij ziet, ik denk, nou, die ken ik ook niet. Nou, dat klopt. Ik ben Daniel Dauma. Ik kom uit Groningen. En ik mag hier al een tijdje komen, ook hier in deze gemeente, om zo af en toe voor te mogen gaan en het woord te openen. En dat wil ik vanmorgen ook met jullie gaan doen. En eigenlijk nadenken over dat we levend gemaakt zijn door Christus en levend gemaakt zijn voor Christus. Dat is in wezen de titel van deze overdenking die ik wil houden aan de hand van Efeze 2. Efeze 2, waar ik 10 versen uit wil lezen. Efeze 2 vanaf vers 1 tot en met vers 10. Efeze 2 vanaf vers 1 tot en met vers 10. Nou, en ik hoop dat u een Bijbel bij u heeft en anders goed luisteren. Het zijn diepe waarheden die we hier aantreffen. Dus daar hebben we onze aandacht wel voor nodig. Efeze 2 vanaf vers 1. Ook u, Efeziërs dus, heeft hij, Christus, met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u, het is de gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Ja, ik wilde dit gedeelte met jullie lezen vanmorgen, ook vanwege de doop die plaatsvindt, omdat dit hierover gaat, over deze overgang van dat oude naar het nieuwe, wat hier zo scherp en duidelijk wordt neergezet. En ik wil eigenlijk langs drie punten gaan en kijken van waarvan wij gered zijn, waardoor wij gered zijn en waartoe wij gered zijn. Dat is een beetje de route die ik wil nemen vanmorgen. Omdat het gedeelte ons ook eigenlijk langs die route leidt. En het heel makkelijk in die drie punten is op te delen. Waarvan, waardoor en waartoe wij dus gered zijn. En als we deze eerste paar versen lezen, dan kan dat misschien best wel aanstootgevend zijn. Dat je denkt, waar gaat dit over? Over wie spreekt Paulus hier? U die dood was in uw overtredingen. U die voorheen gewandeld heeft overeenkomstig de leefwijze van deze wereld. Van de macht in de lucht. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Onder wie ook wij allen verkeerden in de begeerten van ons vlees. Door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren kinderen van de toren. Gaat dat over ons? Spreekt dat over ons? Of heeft Paulus het hier misschien, gezien de tijd waarin hij leefde over ja, barbaren, heidenen die nog nooit van het evangelie hadden gehoord. En die dat dan voor het eerst te horen gekregen hadden. Ja, en dan zou dat wel op hun kunnen slaan. Maar spreekt dat ook over ons? Hey, ik kijk hier zo in de zaal en nogmaals, ik ken ook een heleboel van u niet, maar ook een aantal wel. En ik zie allemaal hele keurige mensen. Hè, die waarschijnlijk allemaal hun belastingen netjes betalen. En misschien ook velen van jullie die christelijk zijn opgevoed. Hè, kerkelijk altijd grootgebracht. Met de Bijbelverhalen bekend zijn. Gaat dit dan ook over ons? Ja, dit gaat ook over ons. Dit gaat over alle mensen. Dit spreekt alle mensen direct aan. Dit beschrijft ons allemaal. En ben je dan blij als je dat te horen krijgt? Als je dit wordt voorgehouden? Ik heb lang geleden, toen ik net van de middelbare school kwam, toen heb ik een tijdje bij een schildersbedrijf gewerkt. En dan ging ik met collega's zeg maar, langs de huizen van mensen die hun huis geschilderd moesten hebben. En dan controleerden wij ook altijd de kozijnen. En wat deden we dan? Dan gingen we met een schroevendraaier onderin dat kozijn prikken. En dan kon dat er heel mooi uitzien. Het zag er keurig geverfd uit. Maar het gebeurde geregeld dat je schroevendraaier erin stak en nou ja, hij verdween er nog net niet in, zeg maar. Maar dat was helemaal zacht, was helemaal rot. En dat kon er aan de buitenkant zo mooi uitzien, maar daaronder was het houtrot al aanwezig. En soms dan was het misschien iets minder zacht, maar dan was de houtrot al begonnen. Dus ook dan moest dat vervangen worden, ook dan moest dat hersteld worden. Nou, als zo'n schilder nou bij u komt hè, en hij doet dat bij uw huis en hij steekt die schroevendraaier erin en hij zegt, ja, dit is goed mis. Ben je dan blij als hij dat tegen jou zegt? Of niet? Nou, ik denk misschien wat gemengde gevoelens. Tuurlijk, je bent niet blij van, oh yes. Nee, maar je bent wel blij dat dat aan het licht is gekomen. Dat ontdekt is, want dan kan er ook wat aan gedaan worden. Dan kan dat ook opgelost worden. Nou, zo is het ook met deze boodschap. Je bent misschien niet blij als je het hoort, maar het is wel goed dat het je wordt voorgehouden. Zodat er ook een weg is die aangeboden kan worden voor herstel, voor verlossing, voor redding. En als wij dit zo lezen, misschien ook wel juist als wij opgegroeid zijn in de kerk, christelijk groot zijn gebracht, dan beseffen wij niet aan de ene kant waar wij vandaan komen, waarvan wij verlost zijn, en aan de andere kant beseffen wij niet hoe rijk wij gezegend zijn. Aan de ene kant denken we van, ja, is het wel zo erg met mij? Gaat het wel over mij? Tuurlijk, we zijn niet volmaakt, maar nou ja, en daarvoor is de Heer Jezus om de gaten in mijn leven op te vullen. Nee, zonder Hem hadden wij geen leven. Waren wij volledig gescheiden van God? Waren wij dood? Want dat is wat gescheiden zijn is. Hè? Dan is er geen communicatie meer. Dan is er scheiding. Dan is er geen communicatie meer mogelijk. Dat is wat het betekent om dood te zijn. Dat is wie wij van nature zijn. Dat is de staat waarin wij ons van nature bevinden. Dus aan de ene kant hebben we moeite om dat tot ons door te laten dringen. En aan de andere kant hebben we moeite om de zegeningen die hierin staan en de verlossing die ons ten deel is gevallen, om dat ook daadwerkelijk te geloven. Maar pas als we werkelijk beseffen waarvan we gered zijn, kan genade ook een diepe uitwerking hebben in ons leven. Als we beseffen waarvan we gered zijn of moeten worden. En sommigen die herkennen misschien dit contrast, wat hier geschetst wordt door Paulus in hun leven. Die hebben misschien hele levendige herinneringen aan het verleden, aan fouten die ze hebben gemaakt, aan zonden waarin ze geleefd hebben. Aan zonden die misschien wel een greep op hen had, of heeft. Dat ze daar niet van los kunnen komen, van een verslaving of iets dergelijks. En anderen denken misschien van, ja, nou ja, zo slecht is het met mij nog niet gesteld, toch? Ja, wat ik zeg, ik ben misschien niet volmaakt, maar ik doe ook een heleboel goede dingen. Maar pas wanneer we beseffen waarvan we gered moeten worden of gered zijn, kan genade een diepe uitwerking hebben in ons leven. En kan het ons daadwerkelijk veranderen. Want ja, dit gaat ook over ons. Want Paulus, die betrekt ook zichzelf als hij dit beschrijft. Als hij zegt, onder wie ook wij allen verkeerden. En wij, dus ook Paulus, waren van nature kinderen van de toorn. Evenals de anderen. Hij maakt niet een soort onderscheid tussen een beetje zondig en heel erg zondig. Nee, wij waren allemaal dood. En je kan niet een beetje dood zijn en heel erg dood. Nee, we waren allemaal gescheiden van God. En hij betrekt zichzelf er ook onder. Paulus, hè? Ik weet niet of je Paulus kent, maar Paulus, dat was een super vroom man. Opgegroeid in de schriften. Hij kende de Torah op zijn duimpje. Was altijd keurig naar de synagoge gegaan, was besneden op de achtste dag. Wat de wet betreft, zoals hij zelf zegt, onberispelijk. Hij leefde voorbeeldig. Was een keurige man, hij had bovendien een theologische carrière waar je u tegen zegt. En hij zegt, dit gaat ook over mij. Dit spreekt ook over mij. Ook ik leefde voorheen onder de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de tegenstander, van de duivel. Ook ik leefde onder zijn macht. Ook hij bestuurde in wezen mijn denken en mijn handelen. Terwijl hij zoveel goede dingen deed, terwijl hij zo vroom, godsdienstig man was. Waarom? Omdat zelfs dat goede wat hij deed, en ook dat goede wat wij hebben gedaan, een middel werd om rechtvaardig te worden. Dus goed doen als een middel. Als een middel om jezelf te rechtvaardigen. Om gerechtvaardigd te zijn naar je omgeving. Om misschien gerechtvaardigd tegenover God te staan. Maar dan wordt het goede dat je doet niet iets wat vanuit het binnenste komt, maar een middel om rechtvaardig te zijn. En op die manier zijn wij nog steeds in onze zonde. Op die manier zijn wij nog steeds gescheiden van God. Dat is allemaal onze natuurlijke staat. En wij beseffen ons dat misschien niet altijd even goed als we, ja, onder allerlei keurige mensen ons bevinden. Waar we gewoon netjes onze belasting betalen, waar ons huis netjes op orde is, waar we gewoon keurig naar het werk gaan. Maar van nature bevonden wij ons allemaal onder de toorn, onder het oordeel van God, omdat we van hem gescheiden waren. En nog niet zo lang geleden sprak ik met een collega van mij die pas tot geloof is gekomen. En we hadden het er zo over en wat er nou was gebeurd. En ze vertelde op een gegeven moment ook met tranen in haar ogen, geëmotioneerd zei ze van, het besef dat je zo lang in duisternis hebt geleefd en dat helemaal niet in de gaten had. Dat. Ja, dat deed mij ook weer beseffen. Ja, dat besef je niet altijd, maar de duisternis waarin wij waren, waarin wij van nature ons bevinden, het gescheiden zijn van God. Niemand die hier zit, die verkiest ervoor om zelf dat leven met God op te zoeken, om te leven vanuit hem. En van nature waren we allemaal gescheiden, waren we vijanden van hem. Dus dat is de eerste diagnose die we krijgen. Het goede nieuws begint met een eerlijke diagnose. En dan kunnen we zeggen, nou, ik vind het een harde boodschap. Ik vind, God komt op mij over dan als een strenge God die op ons neerkijkt en hoogschuddend vaststelt hoe slecht het er met ons voor staat. Maar het is juist vanuit zijn barmhartigheid. Het is juist vanuit zijn overvloedige liefde. Vanuit zijn goede tierenheid. Vanuit zijn genade dat hij ons dit bekend maakt. Als je naar een arts gaat en die doet de diagnose dat je een dodelijke ziekte hebt. Denk je dan ook van, nou, ik vind die arts maar een nare man. Ik vind het maar vervelend wat hij tegen mij zegt. Zo hard. Nee, vanuit zijn vak, vanuit zijn betrokkenheid en vanuit zijn wil ook om jou beter te willen maken, vanuit zijn vakbekwaamheid zegt hij dat. Om ook vervolgens een weg in te kunnen slaan die hopelijk tot genezing leidt. En zo is dat ook met deze boodschap. Het is vanuit Gods liefde, vanuit zijn barmhartigheid, dat wij het hier vanmorgen over hebben en dat God ons dit voorhoudt. Omdat hij niets liever wil dan dat we daaruit getrokken worden. En dan krijgen we de mooiste maar die je maar kan bedenken. De mooiste maar in de Bijbel. In vers 4. Onze maar betekent meestal nee, want. Ik zat fout, maar. Of ik zal het de volgende keer beter doen, maar. En daarmee in wezen rechtvaardigen we datgene wat we verkeerd hebben gedaan. Of creëren we alvast een opening voor een volgende keer als het weer fout gaat. Dan wordt onze maar wordt een nee, want. Maar bij God, zijn maar is een ja, omdat. Dit is de mooiste maar die je maar kan vinden. Ja, wij waren in onze zonden maar God. Ja, wij waren dood en gescheiden van God, maar God. Ja, wij waren verduisterd in ons denken, maar God. Het evangelie komt niet met verzachtende woorden voor de omstandigheden waarin wij waren. Nee, het presenteert dat zoals het is. Maar het zet er iets volledig nieuws naast. Iets volledig nieuws. Het praat het niet goed, het laat het staan voor wat het is, maar het zet er iets volledig nieuws naast. En wanneer we werkelijk beseffen waarvan we gered zijn of moeten worden, kan genade pas zijn uitwerking hebben in ons leven. Dat is de eerlijkheid van het evangelie. God ziet niet alleen onze nood, hij voorziet ook in onze nood. Hij ziet niet alleen waarin wij verkeren, maar hij voorziet ook, zodat we eruit kunnen komen. En hij brengt ons zelfs op een hogere positie, op een hogere orde dan Adam en Eva zich ooit bevonden. En ontvangen we wat de Heer Jezus verdiende, omdat hij ontving wat wij verdienden. Omdat hij ontving wat wij verdienden, ontvangen wij wat hij verdiende. Want staat er, worden wij nu met hem opgewekt door geloof. En niet alleen opgewekt, maar ook met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Dat is nu onze positie. Dat is de positie van Hans en Gert-Jan. Gezet met Christus in de hemel. En velen die leggen dit uit van, dat betekent juridisch zeg maar, want het staat allemaal in de voltooide tijd. Van hij heeft ons met hem opgewekt. Wij zijn levend gemaakt. Wij zijn opgewekt. Wij zijn met hem gezet in Christus Jezus. Allemaal in de voltooide tijd. En dat geloven we en dan zeggen we, ja, maar dat is eigenlijk juridisch zo, zeg maar. Hè? Kijk, feitelijk moeten wij nog in de hemel komen. Maar ik wil verder gaan en u hoeft dat niet te geloven, maar ik geloof wat hier staat. En dat wij inderdaad, als wij ons vertrouwen in de Heere Jezus Christus stellen, dat wij inderdaad op dat moment met hem in de hemel worden gezet. Nu al. Hoezo dan? Ik ben toch hier? Kijk, wij denken bij de hemel aan een plek ver weg. In kilometers ver van ons verwijderd. Zo van nou, voorbij de sterren, vierde planeet, rechtsaf. Dat idee, zeg maar. Niet letterlijk, maar zo vormt dat beeld zich zo een beetje in ons hoofd. De hemel, dat is ver weg. Alsof het in kilometers, in absolute kilometers, ver van ons verwijderd is. En de hemel is van nature inderdaad ver van ons verwijderd, maar niet zozeer in kilometers, maar meer in dat het een realiteit is die er altijd is, die er om ons heen zich bevindt, maar waar wij geen deel aan hebben. Het is een realiteit die zich aan ons waarnemingsvermogen van nature onttrekt. Maar de hemel strekt zich uit tot hier aan de grond. Zo ver reikt dat. En dat wij dat niet zien, ja, dat komt door onze natuurlijke ogen. Dat wij daar geen deel aan hebben. Maar op het moment dat wij ons vertrouwen in de Heere Jezus Christus zetten, krijgen wij deel aan die realiteit. En wij zouden vandaag de dag zeggen, het is een dimensie die er wel is, maar die je niet ziet. Nou, zo worden wij deel van die dimensie. Krijgen wij deel aan dat hemelse. Dat er altijd al is, maar waar wij van nature van gescheiden zijn. Ja, zegt iemand dan misschien van ja, maar dan bevinden wij ons allemaal al in de hemel, toch? Ik bedoel, als het hier om ons heen al is, dan zijn wij er allemaal al. Nee, wij krijgen pas deel aan de hemel als Gods geest, als het hemelse in ons is. Pas wanneer Gods geest in ons is, de Heere Jezus Christus, krijgen wij deel aan God, aan zijn geest. Nou, als ik dat mag uitleggen aan de hand van een gebrekkig voorbeeld, zoals alle voorbeelden gebrekkig zijn. Maar stel je voor, ik heb een leeg flesje water met een dop erop. En ik druk dat flesje water onder in een bad met water. Dan zit dat flesje misschien in het water op dat moment, maar het water dat vormt zich eromheen. En op het moment dat ik het flesje loslaat, dan springt het weer naar boven en dan drijft het erop. Het flesje ligt wel op het water, maar het heeft geen deel aan dat water. Dat vormt zich eromheen. Er is een scheiding. Maar op het moment dat ik die dopper afdraai en ik hou dat flesje onder, dan vult zich dat flesje zich met water. En als ik het nu loslaat, dan blijft dat daar. Dus dat flesje heeft als het ware deel gekregen aan dat water. Dat water zit in het flesje en het flesje zit in het water. Nou, zo is dat ook met ons. Als wij de Heere Jezus Christus hebben ontvangen in ons leven, dan trekt hij ons uit die duisternis en plaatst hij ons in hem, in Christus, in de hemel. En hebben wij deel vanaf dat moment aan dat hemelse. En dat is bijvoorbeeld ook, ik weet niet of u de geschiedenis kent, waarom Stefanus, vlak voordat hij sterft en gestenigd wordt, de hemel geopend ziet. En wat ziet hij? Hij ziet de Heere Jezus Christus staande aan Gods rechterhand. Dus hij krijgt een inkijkje in die hemel, die er altijd al was, maar hij mocht dat zien, waar de hele groep die daar omheen stond, dat niet zag. Maar aan die realiteit, daar krijgen wij deel aan, op het moment dat wij geloven. En worden wij op dat moment gezet in de hemel. En natuurlijk bevinden wij ons nog in dit lichaam, in dit natuurlijke lichaam. Maar op het moment dat wij dan sterven in ons lichaam, dan slaan wij onze ogen op. En is dat nieuwe leven, dat sterft niet meer. Nee, dat is al begonnen. Dat sterft niet meer. Dat nieuwe leven van de Heere Jezus Christus, dat blijft. En dat oude, dat lichaam, dat laten wij achter. Ja, en nu de doop. Waarom het hierover hebben in verband met de doop? Omdat dit is wat de doop uitbeeldt. Daar staan straks twee mannen, Hans en Gert-Jan, die staan daar in dat water. He, als het ware de oude mens die daar nog staat, die onder het oordeel leeft, maar die sterft met Christus, die ondergaat en weer opstaat met hem in een nieuw leven. En zo een nieuwe schepping is geworden. En met Christus gezet is in de hemel. He, zoals Romeinen dat zo prachtig, kernachtig verwoord in Romeinen 6 vers 4. Wij zijn dan met hem, met Christus, begraven door de doop in de dood. Opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Zo worden jullie, beelden jullie met die doop uit, één te zijn met Christus in zijn dood en weer op te staan met hem in een nieuw leven. Iets wat geestelijk gezien al heeft plaatsgevonden. Jullie hebben de Heere Jezus Christus al aanvaard als jullie redder en verlosser. Maar wat jullie nu ook fysiek zichtbaar mogen uitbeelden aan de hand van die doop. Om daarmee te demonstreren, om daarmee voor iedereen te laten zien. Ik heb nu deel aan de Heere Jezus Christus. Ik heb nu deel aan zijn leven. Ik ben overgegaan van het oude naar het nieuwe. Daarvan mogen jullie getuigen. Daarvan mogen wij getuigen zijn. Van dat wonder. Van datgene wat voor mensen onmogelijk is, bij God mogelijk is. En zo zijn wij met elkaar, alle gelovigen, een demonstratie van Gods goedheid. Een demonstratie van zijn genade. Dat als straks in de wereld die komt, men vraagt, hoe groot is Gods genade? Hoe groot is zijn goedheid? Dan wijst men naar jou en mij. Zo groot is zijn genade. Dat mensen die volledig gescheiden waren van hem, die dood waren in hun overtredingen, die geen leven hadden in zichzelf, door Gods goedheid toch deel hebben gekregen aan het leven van hem. Mensen die zelfs vijanden van hem waren, toch nu vrede met hem hebben. En wat meer is, die ook zijn kinderen zijn. Zo groot is zijn goedheid, zo groot is zijn genade, zo groot is zijn liefde en barmhartigheid. Daarvan zijn wij met elkaar in de komende eeuwen een demonstratie van de rijkdom van zijn genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Van een oude dus naar een nieuwe wereld. En ja, wat dat betreft is een uitbeelding, een demonstratie. En daarom is een doop ook altijd zo'n krachtige getuigenis. Maar als we iets gedemonstreerd zien worden, als we een voorbeeld zien, dan is dat de meest krachtige boodschap. Dan blijft het niet bij een idee, bij een wens en bij een gedachte. Nee, dan wordt het werkelijkheid. Ik kan zeggen dat ik van mijn vrouw hou, maar ik demonstreer het. Het wordt tastbaar, het wordt zichtbaar in de manier waarop ik met haar omga. In het feit dat ik beschikbaar ben. In het feit dat ik haar trouw ben. Zo demonstreer ik mijn liefde voor haar. Maar zo demonstreert God zijn genade en goede tierenheid door jou en mij heen. Door ons te trekken uit de duisternis. En deel te laten nemen aan zijn nieuwe leven. En hoewel wij dan hier zijn, nog in dit leven, hebben wij nu al deel aan het hemelse. Aan het leven van Gods geest. Nou, mooi. Wauw. Amen. Ja. En nu? En dan? Als je dat op je tot je door laat dringen. Hoe ver dat gaat. Als je beseft waarvan wij verlost zijn. En hoe rijk wij nu gezegend zijn. Wat zou je dan nog meer willen? Wat blijft er dan nog over? Als je beseft dat het werkelijk genade is. Dat het God is die het volledig heeft gedaan. Dat het niet jouw werken zijn die daar iets aan hebben bijgedragen of aan gaan bijdragen, dat jij meer of minder gered bent voor hem. Nee, want het is allemaal zijn werk en het is allemaal voltooid. Je hebt al deel aan zijn leven. Ja, vers 10 geeft het antwoord. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen. Dat mogen wij nu doen. Die goede werken. Wandelen in de werken die Hij namelijk voor ons heeft klaarliggen. En dat is niet om onze redding zeker te stellen, om dat weer te verdienen. Nee, dat hebben we net vastgesteld. Daar hadden wij al deel aan gekregen. Dat is al gebeurd. Maar als gevolg daarvan, van het feit dat wij een nieuwe schepping zijn geworden, mogen wij nu wandelen in die goede werken. Nou, wat zijn dat dan voor werken? Wat moet ik dan doen? Wat is dat dan? Nou, heel simpel. Gewoon naar hem toe gaan met lege handen. Zeggen, Heer, hier ben ik. Ik ben beschikbaar. Wilt u ze maar vullen? Ja, we kunnen dat heel moeilijk maken en daarmee worstelen misschien. En dat complex maken van dat we helemaal willen weten hoe dat er dan uitziet En wat ik dan moet doen en wanneer. Nee, het is heel eenvoudig leven in afhankelijkheid van hem. En dat begint al als we straks hier weer vandaan gaan. En we drinken met elkaar een kop koffie. Nou, hoe drinken we dan met elkaar een kop koffie? Voer je dat gesprek om jou? Of wil je daarin dienen? En dan ga je naar huis en dan zit je in de auto en hoe zit je dan in het verkeer? En dan kom je thuis met je vrouw of met je man of met je kinderen. En hoe gedraag je dan? Hoe ben je dan? Moet het om jou gaan? Moeten zij ten dienste van jou staan? Of wil jij ten dienste van hun staan? En dan ga je naar je werk, et cetera. Vul maar in. En dus alles wat nu op jouw pad komt, mag een goed werk zijn. Mag een werk zijn dat tot eer is van hem. Een werk dat hij heeft klaarliggen, waarin jij mag wandelen. Heel simpel, stap voor stap. Niet willen weten wat je over 10 jaar moet doen, maar gewoon wat er nu zich direct voor je bevindt. Want we zijn levend gemaakt door Christus en levend gemaakt voor Christus. Amen. Rens.